Leuk, ja, hij kan aan. En weet je, Bina weet wat ze moet doen met de microfoon en zo? Oké, doe ik even. Bakkes.
Ja, J.M. Bakkes.
Bakkes.
Jozef.
Misschien ga ik Bakkes zeggen. Hey Bina. Ongeveer nu. Weet jij wat je moet doen met de microfoon?
Nee, ik heb nog geen idee waar ik het vandaan moet halen.
Check. Ik ga hem aan jou geven.
Ja? Staat hij dan al aan?
Ja.
Oké. En dan moet ik gewoon wachten tot ik een seintje krijg en mensen teruggeven?
Er komt eerst... Eerst hebben we gewoon debat en zo. Ike doet eerst ook iets met vragen, maar die gaat, zoals ik zelf even met de microfoon, dan misschien nog iets doen.
Okay.
Dus je bent pas halverwege of zo een keer in de beurt.
Ja.
Rond 9:30 denk ik. Er is muziek geweest en dan is gewoon het blok vragen van het publiek.
Okay.
En dan kan je microfoon ophalen bij een van de sprekers. Zij moeten dan even delen.
Okay.
Ja. Want ik heb dit gaaf dingetje.
Ja.
En dan kan je gewoon rondgaan.
Ja.
We kunnen zelfs eventjes... Je moet hem eigenlijk even aan een statief vastmaken.
Dat is heel
open. Nee. Kan... Ja.
Hebben we zo'n ding? Hebben we zo'n statief?
Dat hebben we wel. Ik zal hem even laten zien.
Is dat
echt, hè?
Ja, alleen ik zit al aan het werk. Ik heb mijn hele studie naar binnen gelopen. Ik zei, natuurlijk hier. Nou, maar dat is toch onze docent?
Oh, wat grappig. Ik ben je.
Maar ik heb een andere docent in de stad.
Wat grappig. Leuk. Hey, in dat hokje daarachter, in de consistorie, daar zijn in een hoekje statieven. En wat je dan kan doen, Bina? Ja, dat is helemaal rechtsachter daar zo meteen. Wat je kan doen, is je kan de microfoon daar dan in doen en dan gewoon als lange stok gebruiken.
Het
idee is dat mensen niet de microfoon mogen pakken.
Nee.
Want dan gaat het natuurlijk echt
te
lang.
Ik hou vast.
Ja, dat is fijn.
That's it? Hoeveel vragen?
Dat is hem. En als je nog iets wil weten, dan weet de rest het ook.
Oké, okay, dus jij instrueert mij gewoon, jij komt gewoon van nog één vraag en ik ben gewoon
jouw
vriend.
Ja, geweldig. Ja. Zijn de sprekers er klaar voor? Top. Volgens mij mag je dan gewoon gaan beginnen zo. Nou, we doen eerst even die praatjes, denk ik. Ik schrijf ook een beetje mee namelijk. Dus dan blijf ik liever even hier zitten.
Maar ik stel jullie voor, het is een beetje raar als jullie dan niet op het podium zitten.
Is dat zo?
Het is niet erg als je op het podium staat, denk ik wel.
Laat ons mee zitten, denk ik. Dat is goed.
Jij wil niet op het podium zitten. Nee, normaal zit iedereen gewoon daar. Dus dat
ja?
Ja?
Is dat normaal? Oké, dan doen we dat.
Maar, goeie. Want ik denk dat het prima kan.
Oké, gaan we daar zitten.
Ja?
Wie van jullie wil zo eerst? Dat was de laatste vraag. Wie van jullie wil eerst zo meteen? Dat was de laatste vraag.
Ik vind het geen probleem.
Ja? Vind jij het geen probleem om ons tweede te maken? Doen we het zo? Helemaal goed. Alright. Veel plezier zo meteen. We worden zo vast het podium opgeroepen tijdens de introductie en dan komen jullie aan bod. Zullen we gaan zitten?
Ja,
oké, let's go.
Ja.
Ja, die komt zo meteen ook jullie kant op. Dus die kan nog even blijven
uitblijven.
Ja, superleuk. Volgens mij ook.
Goedenavond allemaal. Van harte welkom. Goed dat u hier vanavond gekomen bent voor dit debat. Het debat tussen pacifisme en oorlog. Ja, een onderwerp dat ons... veel bezighoudt, denk ik, en zo te zien nu ook, daarom bent u hier gekomen. We hebben hier vanavond twee gasten in ons midden, Martijntje Smit en Ruchter van der Hoeve. En samen met hen gaan we ook gewoon over pacifisme nadenken, over oorlog, over hoe kom je nou tot vrede. Dit debat is onderdeel van een breder platform, want naast dat we in deze prachtige kerk onder dit eeuwenoude dak elke zondag een kerkgemeenschap samenkomt, wil de Jacobikerk ook een plaats zijn midden in de stad waar mensen gewoon naartoe kunnen gaan om het over maatschappelijke thema's te hebben, om ja echt een stadskerk te zijn waar de deuren openstaan voor iedereen, wat je geloof of achtergrond ook maar mag zijn. Dus onder de noemer van Via Jacobi, zo wordt dat dan genoemd, zijn er boekenclubs, festivals, vespers, silent reading parties, maar ook zoals vanavond dit debat. Een aantal praktische mededelingen voordat we verder gaan. We hebben een aantal nooduitgangen, mocht er iets gebeuren. Die zijn nou ja, met de lichtjes aangeven hier links en waar u binnen bent gekomen en daar tegenover. De toiletten zijn ook hier links voor een ander soort nood. Dan de vraag of u uw telefoon misschien even op stil wil zetten, zodat het niet gestoord wordt tijdens het debat. En achteraf is er ook de kans om gewoon een borrel met elkaar te drinken. Dat is hier achter in de kerk, dus daar bent u van harte voor uitgenodigd om ook met elkaar na te praten. Maar om alvast een beetje op te warmen, zou ik u eigenlijk willen vragen om even naar degene naast u te draaien. En de vraag te beantwoorden, waarom ben jij nou geïnteresseerd om naar een avond over pacifisme te komen? Heeft u even een minuutje om even met de ander om u heen even dit uit te wisselen?
Mochten jullie het nog niet weten, is dit het moment? Ja. Zijn iets meer. Ja, leuk.
Oké, dank u wel. Het gesprek is al goed begonnen. Dan zou ik graag willen vragen, zou iemand iets willen zeggen over wat diegene met diegene waarmee je in gesprek is geweest heeft verteld? Dus niet je eigen antwoord, maar wat de ander heeft gezegd. Dat is misschien wat minder spannend. Ik heb niet gezien met wie je in gesprek bent geweest. Zijn er wat antwoorden? Waarom zijn jullie hier gekomen vanavond? Het is een leuke starter, dan weten de sprekers die hier vandaag zijn ook, horen ze wat terug.
Ik weet niet wat je naam is. Michiel. Michiel zei nou, ik hoop dat er vanavond radicale standpunten aan het bod komen. Want, zei hij, ik hoop wel een beetje op justice, no peace mentaliteit. Dus er moet ook recht gedaan worden aan de waarheid eerst. Vond ik een mooi antwoord.
Dankjewel. Nog iemand anders die een beknopt antwoord kan geven op wat ze hebben gehoord?
Suzanne hier naast mij, die zei dat ze tegen wapens is. En dat niets doen sowieso geen optie is.
Kijk, dank u wel. Nou ja, ik denk dat er ontzettend veel redenen zijn om hiermee bezig te zijn. Ik hoef alleen maar naar de actualiteiten te kijken. Maar ook is er bijvoorbeeld aankomende Zondag is het 21 september, de Internationale Dag van de Vrede. In Amsterdam wordt dit weekend bijvoorbeeld een vredesmars van 24 uur georganiseerd. Sommige mensen hangen de vredesvlag uit, andere mensen kiezen weer voor om stilte te houden. Zo zijn mensen op verschillende redenen ook specifiek deze week of deze aankomende week met vrede bezig. En wij dus ook, maar dan om juist in gesprek te gaan. Ik zal nog even kort de sprekers toelichten en daarna geef ik ze graag het woord. Als allereerst stel ik graag aan u voor Martijntje Smits. Zij is freelance filosoof en onderzoeker, gespecialiseerd in techniekfilosofie. En heeft hiervoorheen al veel op de universiteit gewerkt, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam. Maar de reden waarom we haar nu vandaag hier specifiek hebben uitgenodigd, omdat ze medeoprichter is van de Nieuwe Vredesbeweging. De Nieuwe Vredesbeweging zet zich in voor ontwapening en voor het versterken van geweldloze middelen voor het oplossen van internationale conflicten. En bij die Nieuwe Vredesbeweging hebben zich verschillende organisaties aangesloten, zoals bijvoorbeeld PIS, maar ook Kerk en Vrede, Extinction Rebellion, meldpunt Islamofobie, het Humanistisch Vredesverbond. Nou ja, zoveel verschillende dingen zijn er allemaal onder aangesloten. In het kort maken ze zich dus hard voor demilitarisme en de-escalatie. Daarover schreef Martijntje onder andere een opiniestuk in de Groene Amsterdammer. En naast haar zit Rutger van der Hoeven. Hij is historicus en universitair docent aan de Universiteit Utrecht. En ook redacteur van de buitenlandredactie van de Groene Amsterdammer. Ook host hij daar de podcast Buitenlandse Zaken. En vanuit die functie schrijft hij veel over de actualiteiten. En zoals je kunt verwachten is dat in deze tijd ook best vaak over conflicten en oorlogen. En je raadt het misschien al, in de Groene Amsterdammer zijn de degens van Martijntje en Rutger ook al eerder gekruist. Dus het belooft een mooie avond te worden. En als laatste hebben we hier op het podium Tobias Kalkman. Naast dat hij mede-organisator is van deze avond en lid is van de Jacobi Debatcommissie, is hij masterstudent filosofie met een interesse in pacifisme. En hij herkende het gesprek onder leeftijdsgenoten, want wat zou jij bijvoorbeeld doen als Poetin hier aan de deur stond? Zou je dan de wapens oppakken of niet? En kunnen we misschien alleen pacifist zijn door onze comfortabele, veilige sfeer waar we in leven? Nou ja, dat soort vragen speelden er en zo is deze avond tot stand gekomen. Daarnaast wordt er vandaag ook muzikale medewerking verleend door J.M. Bakkes en onder leiding van Lilian Boot. Waarvoor ook, alvast dus een teaser, er komt ook nog komt nog muziek vanavond. Nou, het belooft een mooi programma te worden, dus daarom zou ik zeggen, dit was het voor mij, maar laten we dan nu alvast een heel groot applaus geven.
Dank je wel voor het uitnodigen en ook dank voor het organiseren van dit debat. Want volgens mij is het best uniek wat we nu doen, namelijk de verschillende visies op vrede bespreken. Dat is iets waarvoor ik gepleit heb dat dat veel meer moet. Dus de publieke meningsvorming hierover, dat we echt in dialoog gaan. Terwijl ik eigenlijk de afgelopen tijd vooral heb gezien dat er eigenlijk maar één dominante visie is. En dat degene die tegen die dominante visie ingaat, de dominante visie van we moeten meer bewapenen om met het licht op de oorlog in Oekraïne. Dat degene die er tegen ingingen eigenlijk, ja, vooral als een beetje naïef of niet belangrijk werden voorgesteld. Dus vanavond staan de posities volgens mij hopelijk ook op een gelijkwaardige manier op de agenda. Toen ik werd uitgenodigd en ontdekte met wie ik in gesprek mocht, toen had ik extra veel zin. Want dat bleek Rutger van der Hoef te zijn, die een stuk had geschreven in De Groene. Ik denk dat, hoe heet ze, de dame die ons aankondigde, Jij zei dat wij de degens kruisten, maar dat was niet zo. Rutger heeft de degen, wel, ze waren de degens gericht, maar dat ging over dat hij reageerde op een artikel dat ik schreef met Ewald Engelen in het NRC. Dat was in maart vorig jaar. Dat heette Slaapwandelend op weg naar een nieuwe wereldoorlog. En de reactie, waar wij pleiten voor meer dialoog, meer verschillende posities in de krant, meer publieke discussie, omdat er wat ons betreft een heel eenzijdige mars naar de oorlog was. En de reactie daarop was eigenlijk van Rutger dat wij naïef waren en dat we eigenlijk de geen realistische oplossingen gaven voor die vrede. Kan ik ook zonder? Nee. Dus het was een mooi nostalgisch verhaal, mooie nostalgische principes, maar geen realistische oplossingen. Maar ik moet het kort houden. Ik zou daar verder graag nog uitgebreider zo dadelijk op willen gaan. Maar ik wil graag kort antwoord geven op de vraag die mij voor vanavond gesteld is. Wat is de weg naar vrede? Nou, u kent waarschijnlijk de tegenpositie van mij. Dus uit de afgelopen jaren hebben we eigenlijk voortdurend, waarschijnlijk heeft u dat ook steeds gehoord, civis pacem parabellum, als je vrede wil, bereid je voor op de oorlog. Volgens mij hoorde ik het eerst Jaap de Hoof Scheffer zeggen, maar daarna hebben heel veel mensen dat herhaald. Kortom, militarisering, voorbereiding op oorlog is de weg naar vrede. Die positie is ook door Pax, bijvoorbeeld de vredesorganisatie in Nederland, herhaald. Die zeiden van, ja, we zijn eigenlijk wel voor dialoog en diplomatieke oplossingen, maar met Poetin kun je niet onderhandelen, dus dat zit er nu niet in. De enige weg naar een rechtvaardige vrede is helaas met wapens. Ook Frans Timmermans van GroenLinks PvdA heeft dat gezegd. Het idee is eigenlijk dat geweld dus een effectief middel is. Dat je controle hebt met geweld. Dat het tot meer veiligheid leidt. En ik zelf denk eigenlijk dat dit een onrealistische en illusoire positie is. En dat eigenlijk de afgelopen jaren in die Oekraïne-oorlog, dat er steeds meer redenen zijn om dit een onrealistische positie te vinden. We zien eigenlijk geen voorbeelden die deze stelling onderbouwen. Ik zou zeggen dat die militarisering en het geweld niet tot vrede leidt, maar juist tot gebrek aan controle, tot verdere escalatie, tot langdurige ontwrichting, tot steeds verder uit elkaar drijven van de partijen en tot minder veiligheid. Dus het leidt eigenlijk op geen enkele manier naar een situatie waarin de verschillende landen weer op een vreedzame manier kunnen gaan leven, maar tot een permanente staat van oorlog, armoede en ellende. Wat dan? Nou, volgens mij hoef je geen principiële pacifist te zijn in de zin van Leo Tolstoy, die dat zeg maar vanuit zijn christelijke principes van de naaste liefde en dat je nooit een ander mag doden betoogde. Bijvoorbeeld Willem de Haan in Nederland zegt dat ook, een totaalweigeraar. Dat is zeg maar een beroep op de plichtsethiek, zeg maar van Kant. Van, je moet nooit handelen op een manier die onrechtvaardig is. Je hebt niet eens die hele principiële positie nodig. Volgens mij kun je het ook vanuit een zeg maar utilistische positie bepleiten. Dus een zeg maar waarschuwen voor de lange termijn gevolgen van de weg van militarisering. En dat is eigenlijk mijn positie. Ik weet niet of ik een principiële pacifist ben, maar daar kunnen we nog over hebben. Maar dat hoeven we niet eens te zijn, is dus mijn punt. Oorlog, zou ik zeggen, leidt tot oorlog. En er is ook een andere kreet van een socioloog van de jaren 20 in Amerika die zegt, de oorzaak van oorlog is de voorbereiding op oorlog. En ik zou ook Erasmus erbij kunnen halen die zei, een onrechtvaardige vrede is beter dan een rechtvaardige oorlog. En ik voel me daar eigenlijk heel erg bij thuis, bij die uitspraak. Dus het pleidooi van bijvoorbeeld Timmermans, dat wapens gerechtvaardigd zijn omdat als we nu zeg maar zouden staken en een staakt het vuren zouden doen, dat dat een onrechtvaardige uitkomst zou betekenen. Ik erken dat het zou inderdaad een onrechtvaardige uitkomst betekenen. Het is heel onrechtvaardig wat Rusland gedaan heeft tegen alle internationale regels in. Het is compleet fout. Maar dan nog hebben we gezien de afgelopen jaren dat het verder gaan, steeds maar verder gaan en het niet onderhandelen heeft geleid tot vele honderdduizenden doden en eindeloze vernietiging. En het Westen zei dat we konden winnen. Dat hebben de generaals tot vorig jaar nog gezegd. Nu hoor je ze niet meer daarover. Maar dat leek vanaf het begin onmogelijk om te winnen. Een militaire overwinning van Rusland kun je gewoon. Dat lijkt me dat een historicus dat moet zeggen. Kun je niet winnen. Is niemand tot dusver gelukt. Dus wat dan? Allereerst, en dat wil ik voor vanavond zeggen, ik spreek vast nu te lang, maar gaat het over een andere positie. Dus niet alleen maar, zeg maar diplomatie en onderhandelen, maar zien wat de situatie is. Degenen die voor militarisering zijn, zeggen, het gaat eigenlijk over de externe dreiging die op ons afkomt van een grootmacht. En die externe dreiging willen we onder controle krijgen met wapens. Terwijl ik zou zeggen, je moet het in eerste plaats zien als een conflict. Het is een conflict. En wat doe je met conflicten? Die moet je transformeren. En dan zijn natuurlijk... En in een conflict zijn er zeg maar verschillende posities. En heeft de zogenaamde vijand heeft een ander idee over wat rechtvaardig is. Dus de enige manier die er uiteindelijk op zit, en zo eindigt ook elke oorlog, is onderhandelen, diplomatie en daar ook op inzetten met alle middelen. Op dit moment doen we dat eigenlijk totaal niet. Er is geen budget voor vrede. We zullen hier nog verder op, maar ik hoop dat ik mijn positie hiermee kort heb aangeduid.
Goedenavond. Ik ben heel erg blij om hier te staan. Ook heel erg bedankt voor de uitnodiging aan iedereen hier van de Jacobikerk. Ik ga proberen zo helder mogelijk te denken en te praten. Mijn brein is wel een beetje gekookt, moet ik toegeven. Ik heb vandaag 6 uur college gegeven, tot 6 uur. Dus ik heb eventjes gehad om te resetten, maar... ik hoop dus niet dat ik in wartaal verval. Ik werd gevraagd om 5 minuten te spreken in mijn begin van de avond om te spreken over hoe komen we tot vrede. Nou, voor die vraag dacht ik, moet ik natuurlijk kijken naar iemand als Bertrand Russell, een van de grote pacifisten van de 20e eeuw. En kijken of ik in zijn leven tot inspiratie kon komen. Nou, Bertrand Russell was een man, kwam uit de elite, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog sloot hij zich niet aan of schaarde hij zich niet achter de Britse oorlogsinspanning. Droeg zijn pacifisme heel actief uit, hoopte ook dat hij daarvoor in de gevangenis zou komen. Dat lukte ook. En ging vervolgens in de jaren 20 en 30 verder op die met het ontwikkelen daarvan als een actieve pacifist. In 1937 zei hij onder meer toen er in de jaren 30... laat ik anders zeggen, in de jaren 20 was dat een hele actieve positie. Natuurlijk heel veel veteranen van de Eerste Wereldoorlog die een afschuwelijke oorlog hadden meegemaakt. En in de jaren 30 werd dat langzamerhand een minder populaire positie. Zeker in Engeland met het opkomen van het nazisme in Duitsland. De duidelijk expansionistische bedoelingen van Hitler. Maar Bertrand Russell had daar een ander antwoord op en zei onder andere in 1937... als het de Duitsers inderdaad zou lukken om een een militaire macht in te schepen en op onze kusten te landen, dan moeten we hen verwelkomen en hen begeleiden naar Windsor Castle en ja, daar geen weerstand aan bieden. Nou, dat was geen populaire positie. En Russell zelf veranderde ook van denken daarin. In 1940 zei hij dat hij de oorlog tegen Hitler steunde. En in 1943 ging hij zelfs actief meedoen met het proberen te mobiliseren tegen Hitler. Hij zag dat als een noodzakelijke oorlog en de minste van twee kwaden. Na de Tweede Wereldoorlog bleef Bertrand Russell nog een tijdje op dit spoor. Hij zei, in 1946 schreef hij een artikel in de Bulletin of the Atomic Scientists, dat hij hoopte dat de Verenigde Staten de wereldmacht, de wereldhegemonie in handen zouden krijgen. Dat zij een internationaal leger zouden gaan leiding geven. Dat zij als enige kernwapens zouden houden. En daarmee ook andere landen zouden kunnen bedreigen die oorlog zouden willen voeren. En hij was tegen de Verenigde Naties, omdat hij dat zag als een slappe organisatie zonder leger, waarin Rusland, wat hij een hele nare dictatuur vond, de Sovjet-Unie, een veto had. En hij was bang voor een toekomst waarin de Sovjet-Unie een kernwapen zou krijgen. En hij schreef, ik zou het verwelkomen als de Verenigde Staten de hegemonie in de wereld zouden hebben. Nou, jullie zijn misschien bekender met het vervolg. In de jaren 50 werd hij de bekendste pacifist van de wereld. Vanwege de nucleaire wapenrace natuurlijk. En later in de jaren 60 de Vietnamoorlog. Wat een enorme impuls aan het pacifisme gaf. Nu goed, dat zo iemand achter het idee van oorlog zou kunnen staan, zelfs een wereldregering met kernwapens om dat af te dringen, dat suggereert voor mij, dat onderschrijft dat vragen over oorlog en vrede moeilijk zijn. Dat je kunt voornemen om een definitieve positie te hebben die altijd antwoord geeft op elke vraag, dat je zegt, ik ben tegen geweld, punt. Maar dat blijkt een hele moeilijke positie te zijn. Ik heb in mijn leven debatten gezien over verschillende oorlogen. En hoe ook mensen in de vredesbeweging daarmee worstelden. Bosnië, Rwanda, Kosovo, Irak, Afghanistan, Oekraïne. En elke keer waren daar debatten tussen mensen die overtuigd waren van de noodzaak voor vrede en de noodzaak van geweldloosheid en die toch in debat waren met zichzelf, met elkaar, of ze in dit geval toch militaire ingrijpen of inzet van militairen en dergelijke moesten steunen. Mien-Jan Faber koos uiteindelijk voor het steunen van een militaire interventie in Kosovo. GroenLinks werd uit elkaar gescheurd om de vraag of zij in Afghanistan een militaire missie zouden steunen. De Partij voor de Dieren is natuurlijk de nieuwste voorbeeld wat uit elkaar gescheurd is rondom die vraag. En dat onderschrijft dat punt. Vrede en oorlog is moeilijk. En als je naar de wereld kijkt, dan begrijp je ook waarom. In Oekraïne worden elke dag al 3,5 jaar mensen in hun huizen vermoord. We zagen laatst de grootste barrage ooit. 800 drones en raketten in één nacht op burgerdoelen. Daarvan natuurlijk word je dan, ook als je voor geweldloosheid bent en tegen de inzet van militaire middelen, word je toch gedwongen tot de vraag, ja, maar die mensen moeten zich toch kunnen verdedigen. We moeten hen toch in staat stellen om iets tegenover dit te zetten. En ik geloof zelf dat in dit geval inderdaad noodzakelijk is. Martijntje sprak net de woorden, als we een staakt het vuren zouden doen. En ja, daar gaat het volgens mij toch mis. Als er iemand een staakt het vuren moet doen en kan doen, dan is dat maar één partij. Iedereen weet wie die partij is. En als we doen alsof wij die partij zijn, dat wij de knop moeten omzetten bij onszelf, dan houden we onszelf toch voor de gek. Het is niet zo dat wij een staakt het vuren kunnen doen. En ik heb jarenlang geloofd dat Poetin geen oprechte wens heeft om te praten en tot een vrede te komen. Zeker niet tot een vrede die duurzaam is. Hij heeft 2 maal op rij een invasie van Oekraïne bevolen in 2014, in 2022. Ik denk dat als nu een bestand zou komen, dan is het noodzakelijk om te zorgen dat er niet een nummer 3 komt. Maar ik denk ook dat het idee dat... ik heb jarenlang geloofd dat Poetin niet oprecht geïnteresseerd was in vredesbesprekingen. En dat is ook afgelopen zomer keer op keer geïllustreerd. En we hebben het over een staakt het vuur, hebben we net gehoord. Zelensky heeft in mei gezegd dat hij een 30 dagen bestand zou willen. Dat heeft Poetin afgewezen. Dus we kunnen zeggen, ja, we willen, laten we dat nou doen, een staakt het vuren. Poetin wil het niet. En Poetin is ook niet geïnteresseerd in serieuze vredesonderhandelingen. Zegt, ja, dan moeten de grondoorzaken eerst worden aangepakt. Ja, allemaal tijdrekken, allemaal uitkomsten. En dat is omdat hij zijn strategische doelstellingen kennelijk nog niet heeft bereikt. En we kunnen onszelf zeggen, ja, maar laten wij dat nou doen, dat staakt het vuren. We zitten in een situatie waarin deze man de ergste verschrikkingen laat neerkomen op dat land Oekraïne. En ik denk dat wij de morele plicht hebben om Oekraïne te helpen zich te verdedigen. Ook al betekent dat dat Oekraïne zich met militaire middelen moet verdedigen. Goed, ik heb al lang gepraat, denk ik. Laat ik gewoon hier stoppen. In ieder geval denk ik, ik wil dat idee vasthouden, dat we erkennen dat praten over vrede en oorlog moeilijk is. Dat als je uitkomt op een andere uitkomst dan een ander, dat niet betekent dat iemand anders dus houdt van geweld. Dat iemand dus aan wil wakkeren. Geweld wil aanwakkeren. Ik denk dat wij hier allemaal zitten met de wens tot vrede. Maar wij geloven denk ik in een andere weg om daar te komen. Bedankt.
Dankjewel. En jullie beiden, ben ik te verstaan?
Yes.
Kan iets harder, heel goed. Ja, wat leuk. Bedankt voor jullie intro-praatjes. Daar zat veel interessants in. En het liet ook absoluut zien dat het best een complex onderwerp is waar we het over gaan hebben vanavond. Ook omdat, zoals je net afsloot, jullie volgens mij allebei, of in ieder geval allebei jullie posities, gaan uit van een zoektocht naar vrede. Maar hoe, dat is de grote vraag. Ik moet zeggen, ik sta er vanavond erg open in. Ik ben zoals gezegd geïnteresseerd in ideeën over pacifisme, maar zeker nog niet, of nog niet, wie weet, overtuigd van de ene of de andere kant. Dus des te leuker om vanavond met jullie in gesprek te gaan. Voordat we verder gaan op waar jullie net over hebben gesproken, het hoofdthema vanavond is pacifisme, zou ik willen zeggen. En Martijntje, ik wil jou eigenlijk vragen, kan je daar nog iets meer over vertellen? Wat voor soort beweging hebben we het over? Ik moet zelf denken aan iets in de vorige eeuw, de vredesbewegingen. Maar nu, je zit hier, lijkt het toch weer een soort springlevend te zijn. Waar hebben we het eigenlijk over als we het over pacifisme hebben?
Ik weet niet. Ik ben niet de historicus van het pacifisme, dus ik kan er een paar dingen over zeggen. Een van de grootheden van het pacifisme, daar heeft tot mijn schrik bijna niemand van gehoord. Dat is Bertha von Suttner. Heb je eens van Bertha von Suttner gehoord?
Tot mijn spijt ook niet.
Wie weet wie Bertha von Suttner is? Kijk. Jij bent zeker een pacifist. Die schreef in de eind 19e eeuw, ik denk rond 1870, misschien weet jij dat, 1877 of zo. Een roman wat in heel veel talen vertaald is, wat voor die tijd heel bijzonder was. Die Waffennieder. En zij maakte zelf de Krimoorlog volgens mij mee. Ze heeft zelf dus de waanzinnige vernietiging van de oorlog ervaren. En ook de zinloosheid ervan. En het was een hele militaire tijd. En eigenlijk de kernargumenten die ze toen gaf in dat boek, die gelden volgens mij nog steeds. En zij heeft toen ook met de oprichting van het Vredespaleis en de oprichting van de Volkerenbond allerlei werk gedaan. Zoals met, overal met staatshoofden en zo aan het bemiddelen om dat voor elkaar te krijgen. Dus voor de Eerste Wereldoorlog was er best een sterke vredesbeweging. Dus toen is die gedachte opgekomen dat het eigenlijk beschaafd was. En in de hele vanuit ook een vooruitgangsidee om op een andere manier met conflicten om te gaan. En dat pacifisme herleeft. Ik zit naast een historicus. Dus ik ben slechts ingenieur en filosoof. Maar in het interbellum. Waren ook in Nederland allerlei pacifistische stemmen. En ook na de Tweede Wereldoorlog opnieuw weer. En in Nederland hadden we de pacifistisch-socialistische partij, de PSP. Die juist zich afsplitste van de Partij van de Arbeid, omdat de Partij van de Arbeid geen pacifisme meer beleed. Eigenlijk is de sociaaldemocratie ook een pacifistische beweging, maar elke keer, zoals ook GroenLinks nu weer en de Partij van de Arbeid, zwichten ze voor het militaire antwoord. Misschien weet je wel wie Rosa von Luxemburg is, dus een socialiste, communiste. En aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was die sociaaldemocratie een sterke beweging in Duitsland. En kozen ze toch ervoor om de keizer te helpen, keizer Wilhelm, met het oorlogsbudget. En toen zei Rosa Luxemburg van in plaats dat de arbeiders alle landen zich nu verenigen, moeten ze elkaar nu gaan afslachten. En dat bleek bewaarheid te worden. Maar moet ik ook nog iets over het huidige pacifisme zeggen? Ja, of geeft dit je een beeld? Nou ja, ik denk, ik zie eigenlijk. Het was tijdens de Koude Oorlog best een sterke beweging, ook in Nederland. Zelf heb ik nog eind jaren 80 begon ik met studeren. En toen hadden we nog een Centrum voor Vredesvraagstukken in Twente. Had je ook in Groningen, het Instituut voor Polemologie. En eigenlijk was er toen best wel een sterke, ook intellectueel een sterke beweging, die voor onderhandelingen en ontwapening was. En toen zijn er ook allemaal ontwapeningsverdragen met kernwapens onder andere tot stand gekomen. Ook onder druk van deze beweging. En na het einde van de Koude Oorlog zie je eigenlijk dat het stil is geworden. Al die instituten zijn verdwenen, helaas. Dat verklaart ook waarom er nu eigenlijk nul discussie over is. Studenten krijgen helemaal geen onderwijs meer erin. Omdat er ook nog andere manieren zijn om er tegenaan te kijken. Dus ja, het pacifisme moet weer te herleven. En bijvoorbeeld Kerk en Vrede is een van de stichters van de nieuwe vredesbeweging, is 100 jaar oud. Dus in 1924 gesticht. En dus het is een brede, van allerlei kerkelijke gezinten, is een brede beweging. En ik denk dat dat nu nog de belangrijkste vredesbeweging is. Pax noemt zich vredesbeweging, maar dat is volgens mij geen beweging, maar een NGO geworden. Dus na de Koude Oorlog is dat ook een beetje stil geworden, denk ik. Maar dat, ja.
Dankjewel. Okay. Ik hoor je even zeggen van in het onderwijs is er wat weinig ruimte voor dit onderwerp. Ik weet uit mijn ervaring niet wat daar precies in verandert of veranderd is. Maar Rutger, ik ben wel benieuwd van jij werkt nu op de Universiteit Utrecht ook. Is pacifisme daar op het departement geschiedenis, is het een onderwerp waarover wordt gesproken? Of misschien zelfs specifiek in het kader van internationale betrekkingen? Heeft het een plek in hoe jullie daarover spreken?
Nou, in de overzichtcursussen gaat het in de 20e eeuw natuurlijk inderdaad over de vredesbeweging die bijvoorbeeld in de jaren 80 groot was in Nederland heeft gedemonstreerd. Maar het heeft specifiek een plek bij conflict studies. Daar is Jolle Demmers, hoogleraar. Een van de mensen in de nieuwe vredesbeweging. Dus daar heeft het zeker zijn... daar heeft het zeker een plek. Het is niet een vak wat je op bachelorniveau kunt kiezen. Maar ik neem aan dat er bij haar vakgroep conflict studies keuzevakken zijn die hierop aansluiten. Ik moet zeggen dat ik zit bij cultuurgeschiedenis. Dus ik weet het niet precies.
Juist. Ja, misschien vooral mijn vraag, omdat in de internationale betrekkingen... we zouden kunnen zeggen, pacifisme is één van de mogelijke manieren om een conflict te beslechten. Ik hoor Martijntje net zeggen, een oorlog is vaak niet te winnen. Zou dit dan misschien toch een manier zijn om er naar te kijken, naar oorlogen die op dit moment woeden, om eens te kijken van hoe kunnen we dit nou op een geweldloze manier misschien toch tot een einde brengen, met zo min mogelijk schade als gevolg?
Ja, hoe oorlogen eindigen is een heel interessant thema. En het is gek genoeg veel minder bestudeerd dan hoe oorlogen beginnen. Dus hoe oorlogen beginnen zijn echt bibliotheken over volgeschreven. Maar hoe eindig je een oorlog? Dat is best een moeilijke vraag. En veel mensen denken, en ik hoor het Martijntje ook zeggen... Ja, een oorlog eindigt uiteindelijk altijd als je met elkaar aan de tafel gaat zitten. Maar het is niet zo. Sinds de Tweede Wereldoorlog, er is zo'n instituut dat het heeft becijferd, is 1 op de 6 oorlogen geëindigd met een vredesakkoord. Dus dat is natuurlijk teleurstellend weinig. 1 op de 5 is geëindigd door een overwinning van 1 op de 2. En 30% is geëindigd door een bestand, een tijdelijk bestand, wat is gestold in een soort vredessituatie. Denk aan Cyprus of bijvoorbeeld. Dan is er nog de grootste groep, een derde, van oorlogen die op een gegeven moment stil zijn komen te liggen.
Dus die nooit gestopt zijn eigenlijk?
Die nooit gestopt zijn, ja. En de oorlog in Oekraïne is een goed voorbeeld daarvan. In 2014 was daar een oorlog in het oosten van Oekraïne tussen door Rusland gesteunde separatisten en Oekraïne. Rusland ging daarin meevechten, dat stolde. Maar dat was nooit erkend door Rusland als een officiële oorlog. En die oorlog kwam op een gegeven moment langs een bepaalde lijn stil te liggen. En dat is de grootste groep. En ik denk als ik kijk naar de Oekraïne-oorlog en ik zie de interesse aan Russische kant voor een bestand of zelfs maar praten over vrede, dan denk ik dat de meest voor de hand liggende scenario is. Ook hoe snel hoe weinig de frontlijnen bewegen. Dus ik denk dat daar. Dat de toekomst van de Oekraïne-oorlog op die manier zal eindigen. Net als die eindigde in 2015.
Oké, ja. En Martijntje, ik heb nu een vraag voor jou. Want Rutger, je zegt ook, ik zie Poetin weinig wil tonen om om te gaan onderhandelen bijvoorbeeld. Is dat voor jou een reden om te twijfelen aan een pacifistische manier van het conflict proberen op te lossen? Als er iemand aan de andere kant van de tafel niet verschijnt eigenlijk in dit geval?
Ja, het lijkt alsof Poetin eigenlijk steeds minder redenen heeft gekregen om te onderhandelen. Dus wat vanaf het begin in onze kranten werd gezegd dat Poetin niet wilde onderhandelen, klopt volgens mij niet. Want er is wel degelijk in het begin van die oorlog met name onderhandeld. En er was een bijna akkoord. wat ten opzichte van de huidige situatie een, volgens mij, als ik dat zei, werden mensen boos, maar een droomakkoord was. Omdat het, eigenlijk er veel meer resultaten uit die onderhandeling gehaald was dan er nu mogelijk lijkt, gezien de huidige posities. En natuurlijk is het sindsdien, is het Westen zich zo gaan bewapenen en ook zich zo gaan vastgraven in de positie, dat volgens mij vanuit het Russische perspectief er steeds minder reden is. Maar daarbij gezegd, ik weet het niet wat de Russen denken. Het staat ook niet in de krant, want we hebben de kanalen niet, zeg maar. We hebben gelijk de kanalen afgesloten. We moeten het eigenlijk alleen maar hebben van wat vanuit het Westen de visie is op wat Poetin zou willen. Ik heb geen idee.
En op welke manier zou pacifisme dan toch een realistisch antwoord kunnen zijn op een conflict dat wel gaande is? Als we dus allemaal niet weten wat er van de andere kant wordt gezegd of gedacht. Ik zou dan zeggen, een logisch antwoord is dan toch uit onzekerheid je dan maar bewapenen, mocht het ergste gebeuren.
Wat er nu is gebeurd is eigenlijk alleen maar het tegendeel van wat de pacifistische weg is, zeg maar. Dus ik vind het is sowieso een heel complex vraagstuk met heel veel grote dilemma's. Dus daar zijn we het heel erg over eens. En ik heb net geschetst, er zijn allerlei verschillende pacifistische posities. Je kunt zeg maar zeggen van je mag nooit doden, dus überhaupt, we doen niks. Maar er zijn ook, en bij de vredesbeweging zijn er ook antimilitaristen die zeggen, ik neem niet die totaal principiële positie, maar ik ben wel tegen bewapening, want dat leidt eigenlijk verder weg van ons doel. Laten we ons in elk geval ook inzetten op diplomatie, onderhandelen enzovoort. Hoe moeilijk het ook is. En dat betekent, bijvoorbeeld Jan Pronk heeft daar, de oud-minister, verschillende verhalen ook over gegeven in de krant. Van, je moet natuurlijk, als je niet direct met die tegenstander kunt onderhandelen, om wat voor reden dan ook, dan kan er ook internationaal samengewerkt worden om, zeg maar, ondertussen te werken aan een soort nieuw ontwerp voor een nieuwe veiligheidsstructuur. He, dus als je kijkt naar die Oekraïne-oorlog, dan kun je dat ook zien als, zeg maar, een symptoom van een wereld waarin de machtsblokken, de verhouding tussen de machtsblokken aan het verschuiven is. En de positie van Amerika die totaal was in de afgelopen decennia, die is aan het afnemen. En je hebt het machtsblok China wat in opkomst is. Rusland is weer in opkomst. Dus je kunt die oorlog ook zien als een, zeg maar, een symptoom daarvan. En dat betekent dat je dus moet nadenken over de lange termijn hoe je, zeg maar, opnieuw die veiligheidsorde gaat doen. Nou ja, er zijn nog meer dingen die je kunt doen, maar ik noem maar iets van wat een invulling is van die mogelijke weg naar een permanentere staat van
een duurzamere vrede.
Ja, ja. Want kijk, mijn punt is natuurlijk vooral dat dat de weg die we nu inslaan helemaal niet op de korte termijn, maar ook zeker niet op de lange termijn een zicht biedt op een staat van vrede. Wat ik nu zie is eigenlijk dat we steeds verder wegzakken in een staat van permanente oorlog.
Ja, dus eigenlijk zoals Rutger net zei, je ziet oorlogen vaak misschien voor in de toekomst ook stranden, niet officieel stoppen. In ieder geval geen zicht geven op een permanente of duurzame vrede.
Misschien, want ik gaf nog geen echt antwoord op je vraag van wat nou als andere partij niet wil onderhandelen. En iets wat ik echt heb gemist. Dit is wat bijvoorbeeld Tom Sauer, een hoogleraar in Utrecht, heeft gezegd. Er is steeds ook niet geluisterd, zeg maar, vanaf eigenlijk 2008 naar het argument van Rusland van wij willen geen NAVO in onze achtertuin. Voor ons is het een eis dat Oekraïne dat onze buren zeg maar geen lid zijn van de NAVO. En je kunt zeggen, ja, daar zijn we niet mee eens, want de Oekraïne is een soevereine staat enzovoort. Dat werd onrechtvaardig gevonden, maar je zou dus, als je wilt onderhandelen, in elk geval moeten proberen je tegenstander in elk geval te begrijpen. Dat heet dan strategische empathie. En dat is volgens mij überhaupt niet gebeurd, zeg maar.
Hoe zie jij dat, Rutger? Ik zag je even knikken of hoofdschudden.
Ik ben daar niet mee eens, maar ik denk dat ik heel wijs, aandachtig knikte. Nee, ik zie het anders. Ik denk dat als je kijkt naar de geschiedenis van landen die bij de NAVO komen, dan is voortdurend het gesprek, ja, maar dit gaat wel, hier gaat Rusland heel boos over worden. Er is geen sprake van dat dat niet wordt gezien. Of dat niemand begrijpt dat Rusland daartegen is of zich daardoor bedreigd voelt. Maar dat is niet het enige belang. En Martijntje sprak net over machtsblokken die zich uitbreiden. En ik denk dat dat heel typisch is. Als je in het spreken van veel mensen over, ook binnen de vredesbeweging, over Rusland, die spreken over machtsblokken en die continueren daarmee in mijn ogen juist een wereldbeeld over twee machtsblokken van die tegen elkaar aanduwen. En het is toch terecht dat Rusland wil terugduwen. Maar als je kijkt naar waarom de NAVO groter wordt. Nou, we hebben het net gezien. Landen die kloppen bij de NAVO aan omdat ze er heel graag bij willen horen. En dan kun je zeggen, eigenlijk duwt Washington die NAVO voort. Maar Zweden en Finland zagen de Russische agressie en klopten bij de NAVO aan. En als je ziet waarom, de NAVO is natuurlijk, heeft allerlei landen uit Centraal en Oost-Europa erbij gekregen in de afgelopen 30 jaar. Waarom? Nou, daar zou iemand van kunnen zeggen, ja, dat is omdat Washington het voortduwt. Maar dat is de realiteit niet. De Koude Oorlog was afgelopen. Daar kwamen een hele trits landen, kwamen onder 50 jaar Russische bezetting uit. Die begonnen onmiddellijk van dag 1 hier in Den Haag, noem het maar op, voortdurend te zeggen, jullie hebben een verantwoordelijkheid naar ons. Wij moeten beschermd worden. Wij moeten bij die NAVO. Natuurlijk was er zicht op dat Rusland dat niet zou willen. Maar die landen die spraken ons aan. Die zeiden, ja, ze komen straks weer. We willen alsjeblieft bescherming. En ja, dat is een tijdje afgehouden. En daar waren mensen wel beducht voor. En ik denk, terecht, als we het zouden kunnen overdoen in de jaren 90, dan zou ik er niet voor zijn dat de NAVO op deze manier zich uit zou breiden. Maar ik vind het een absolute vertekening van de werkelijkheid om te zeggen dat er een machtsblok is dat opschuift naar Rusland en dat Rusland terecht bang is. Rusland is een land wat die landen had bezet. Die landen die stonden te springen om een vorm van bescherming. Landen staan nu te springen om een vorm van bescherming. En dat is waarom de NAVO uitbreidt. En het is ontzettend jammer dat wij in Europa niet een alternatief veiligheidsbond of pact hebben ingericht. Overigens is het zo dat de EU een hele sterke commitment in zich heeft om EU-lidstaten te helpen. Veel sterker dan de NAVO. Artikel 5 is dubbelzinniger dan de passage daarover in de EU-verdragen. Maar de EU heeft geen geloofwaardig leger. Er zijn natuurlijk afzonderlijke landen met legers. Maar er is landen zoals Litouwen of Finland. Die hebben veel meer vertrouwen in de Verenigde Staten en de NAVO. In het geval van een oorlog dan in Parijs, dan in Londen. Ja, en dat is een enorme misser. Dat hadden we achteraf beter kunnen doen. Maar ik vind het een vertekening van de werkelijkheid om dat voor te stellen als een machtblok wat ten koste van Rusland en de hele tijd wordt voortgeduwd en dat we dat, ja, hadden, dat we geen oog hebben dat Rusland daartegen is.
Martijntje, ik zag je reageren.
Ik maak het punt van die machtsblokken omdat, zeg maar, ons langere termijn belang is dat we, zeg maar, we hebben een nieuwe veiligheidsstructuur nodig, internationaal. Zeg maar. Ik denk dat je met me meegaat daarin dat op dit moment dat niet bestaat. Dus ik wilde het perspectief naar voren brengen dat we die oorlog in Oekraïne ook als een symptoom kunnen zien van die verschuiving die er in de wereld plaatsvindt. Dus hebben we in China, in Taiwan hebben we ook een brandhaard. Dus naar Oekraïne wordt gezegd van dat daar een volgende oorlog gaat uitbreken. Wat eigenlijk ook gezien kan worden als een oorlog, niet alleen maar, zeg maar, als een oorlog tussen twee landen, maar ook als een oorlog tussen machtsblokken. Dus ik probeer dat lange termijn. Het was een antwoord op de vraag: wat kun je nu doen? Hè? Als die dictator Poetin, als die niet wil onderhandelen, wat doe je dan? Ja? Als die weg naar vrede die ik voorspiegel, als die op de korte termijn niet haalbaar lijkt. Dat was het idee. Je moet op die manier gaan. Ik neem aan dat jij, net als ik, ziet dat we ook naar op de lange termijn moeten kijken. Waar willen we naartoe? En dat de Baltische Staten en Finland en Zweden nu hun heil zoeken bij de NAVO, dat is op zich begrijpelijk vanuit, zeg maar, de angst voor die externe dreiging en vanuit het geloof dat wapens daar de oplossing kunnen bieden. Maar zoals ik schets, is dat, denk ik, heel erg korte termijn denken, wat juist contraproductief werkt. Wat alleen maar die permanente oorlog en juist zal verlengen en ons meer in onveiligheid zou brengen dan veiligheid.
Is dat korte termijn denken, Rutger? Hoe jij het nu beschrijft, er moeten legers opgebouwd worden om weerstand te kunnen bieden. Is dat puur korte termijn of zie je er ook een lange termijn soort oplossing in? Of hoe moeten we dat begrijpen?
Ik vind het een hele sympathieke gedachte, zoals Martijntje die uitspreekt. Maar ik zie ook een praktische noodzaak nu. De Russische agressie is niet een probleem waarvan we kunnen zeggen, ja, maar nou ja, laten we dat dan nu maar eventjes laten voortgaan. En nadenken over wat we op lange termijn kunnen doen. Ik begrijp dat Martijntje dat zegt uit de wens van, nou ja, op lange termijn moet er iets beters komen. Ja, dat op een esoterisch niveau ben ik dat helemaal met haar eens. Maar ik vind het ook, ik vind het op dit moment ons geen enkel houvast geven over wat we zouden aan moeten met de oorlog in Oekraïne. En ik denk verder dat het zo is. Het denken over de oorlog in Oekraïne als iets, ja, dat is analoog met China en Taiwan. En dat komt uiteindelijk terug op machtsblokken. Kijk, Poetin is al jarenlang heel erg duidelijk over waarom hij Oekraïne binnenvalt. Namelijk, Oekraïne is onterecht een land geworden en hoort niet soeverein van Rusland beslissingen te kunnen nemen. Het land bestaat eigenlijk niet, is een kunstmatige creatie. En ja, dat, als je Poetin, als je gewoon luistert naar wat hij zegt en serieus neemt wat hij zegt, dan betekent dat, ja, als de Oekraïners vrij willen zijn en daar niet in mee willen gaan, ja, ze kunnen daar vast Poetin met woorden van proberen te overtuigen, maar ik denk dat de enige manier, enige realistische manier is dat ze zich kunnen verdedigen tegen de invasies die hij nu al twee keer met zoveel macht op ze heeft losgelaten.
Martijntje, heb jij kan jij voor ons wel een realistisch beeld schetsen van een pacifistisch antwoord op dit conflict op ons continent? Hoe kunnen we hierover nadenken zonder te denken in termen van meer wapens? We moeten ons militair verdedigen. Wat zou een voorstel zijn vanuit een pacifistische manier van denken?
Ja, nu stel je me net echt de moeilijkste vragen.
Dus ik neem aan dat, dat er wel een idee is hoe pacifisme realistisch kan worden, ook op dit moment. Dat zeg ik niet omdat ik het per se onrealistisch vind, maar er is natuurlijk een verwijt van de andere kant dat het wel naïef gedacht is dat een vrede bereikt kan worden puur door te praten met iemand die niet wil praten.
Ja, ja, maar ik heb al geschetst dat ik dus dat verhaal ook heel onrealistisch vind, omdat er alleen maar hetzelfde antwoord wordt gegeven. En de beloftes die er vanaf het begin waren gegeven, dat bijvoorbeeld Oekraïne wel kon winnen, dat steeds verder weg is. Dus dat land is gewoon kapot. Dat land is helemaal vertrapt en kapot. En natuurlijk komt dat door Rusland, maar het komt ook doordat er vanaf het begin dus niet op een andere weg is aangestuurd. Het vereist een heel arsenaal aan dingen. En arsenaal is ook een begrip uit de militaire wereld. Er is dus geen eenvoudig antwoord op jouw vraag. En toch is het niet alleen maar een idealistische positie, omdat je ook voorbeelden in het verleden kunt zien waarbij dat wel degelijk gelukt is. Dus in de Koude Oorlog zijn allerlei hele gevaarlijke momenten geweest die wel degelijk bezworen zijn op dat moment. En er zijn allerlei verdragen tot stand gekomen. Er waren ook allerlei, zeg maar, vredesoverleggen tussen groepen uit het westen en groepen uit het oosten die, zeg maar, van onderop probeerden te werken aan vrede. De Koude Oorlog is niet losgebarsten, zeg maar. Is uiteindelijk achteraf beschouwd, en ondanks alle kernbommen die boven ons hoofd hingen, een vrede. Nou ja, een relatief geweldloze periode geweest vanuit ons Westen gezien. Een interessante situatie was toen John F. Kennedy de Cuba-crisis bezwoor. En dat pleitte voor zijn staatsmanschap. Hij nam toen een positie in die ik nu heel erg mis bij onze staatsmannen en vrouwen. Dus eigenlijk leek dat een beetje op de situatie in Oekraïne. Dus wat er gebeurde was dat Rusland kruisraketten, nucleaire raketten in Cuba plaatste. Ik denk in 1962. En toen, naar verluid, stonden we toen echt op het punt van een kernoorlog. Die raketten stonden op, die konden in de VS allerlei doelen raken. Er werd niet bij verteld dat net ook Amerika en Turkije dergelijke raketten op Rusland had gericht. Dus dat het in feite een Russisch antwoord was op een Amerikaanse escalatiestap. Maar er is toen direct overleg geweest met Khrushchev en achter de schermen. En uiteindelijk hebben ze allebei hun raketten teruggetrokken. Maar op dat moment kon dat wel.
Ja. Op dat moment kon dat wel.
Ja, ik denk, dus ik geef maar een stukje van het antwoord op je vraag, want het is echt een grote vraag. En ik vind ook zelf dat ik als vredesactivist die vraag niet helemaal hoef te beantwoorden. Ik bedoel, we investeren miljarden, honderden miljarden in oorlogsmaterieel. Er wordt op dit moment nul aan vredesinspanningen gepleegd. Er is geen inzet in de woorden. Diplomaten spreken allemaal oorlogstaal. Als ik op het ministerie ben, dan spreken ze oorlogstaal. Dus alle mogelijke dingen die je kunt doen, daar wordt nu niet op ingezet. Er is alleen maar een militair antwoord op dit moment.
Ja. Dat is een interessant punt inderdaad, want daarvan zou jij ook zeggen dat zou op de lange termijn een betere investering zijn in vrede. Dat al dat geld wat nu ook gaat naar de budgetverhogingen van de NAVO bijvoorbeeld, zeggen ze dat moet misschien wel naar onderwijs gaan of armoedepreventie of wat dan ook. Begrijp ik
ja,
je wel
en het wordt daar juist weggehaald.
Ja.
Ja, ik ben bang dat ik je hier recht in ga halen. Ik kan eigenlijk nauwelijks geloven dat je de Koude Oorlog als model voor de toekomst ziet. Het was echt, en als je terugkijkt op de Koude Oorlog, hebben we echt geluk gehad dat de wereld niet gewoon 3 keer is opgeblazen. En als je nou moet zeggen van nou, waar willen we niet naar terug, dan is het naar de Koude Oorlog. Je noemt nu de Cuba-crisis.
Dat bedoelde ik ook niet, dat we daar naartoe moesten. Maar...
Ja, zo van, hè, nou ja, goed, het idee is toch, we kunnen heel erg vijanden zijn, maar als we dan een directe hotline hebben, dan gaat het op momenten van crisis goed. Nou, die Cuba-crisis, op dat moment was die hotline er niet. En als je de leiders achteraf hoorde, die zeiden, wij gingen naar bed op de bewuste dag in oktober en we wisten gewoon niet of morgen de wereld nog zou bestaan. Nou, dat is toch krankzinnig als je op zo'n manier terugkijkt daarnaar. En die crisis is goed gekomen omdat Gorbatsjov eigenlijk door de knieën is gegaan. Dat heeft hem ook de kop gekost. Kennedy heeft daar de Sovjet-Unie voor het blok gezet. En dat is goed gegaan. Maar er zijn allerlei voorbeelden van close calls tijdens de Koude Oorlog. De nucleaire ontwapening die trouwens is in gang is gezet. Ik vind de vredesbeweging die toen de straat op is gegaan is heel goed. Maar die zijn niet geslaagd om genoeg druk uit te oefenen. En de ontwapening is uiteindelijk gekomen omdat Reagan zelf het idee kreeg, dat zelf overtuigd raakte van de noodzaak tot ontwapening. En zulke radicale ontwapeningsideeën kreeg dat zijn eigen generaals en het Pentagon zich zorgen begonnen te maken hoeveel wapenreducties hij niet zou gaan afspreken met Gorbatsjov. Die weg is niet gevolgd. Maar als je nu zegt, wat is de toekomst? Ja, ik moet zeggen, ik denk dat met deze Russische regering geen andere vergelijk mogelijk is dan een Koude Oorlog-achtige situatie. Waarin, waarin inderdaad een sterk Europa of Westen, de Verenigde Staten zijn jammer genoeg geen betrouwbare partner meer, dat ziet iedereen. Maar dit Rusland van verdere expansie of onderdrukking van zijn buren weerhoudt. Maar ik denk, er komt in de toekomst een kans, dat geloof ik. Een nieuwe kans met een Rusland wat zijn weg gaat zoeken. Ik denk dat dit regime, ik hoop dat dit regime op een gegeven moment in elkaar dondert. En ik denk dat dan de belangrijke vraag komt wat we dan doen. Want die vraag hebben we in Europa 2 keer gehad. Na de Eerste Wereldoorlog is de keuze geweest, we straffen die Duitsers zo hard als we kunnen. De resultaten zijn bekend. Na de Tweede Wereldoorlog is de keuze geweest, we moeten die Duitsers erbij houden. We moeten ze vergeven. Absoluut een bittere conclusie. Heel veel naties hebben vervolgens de dans ontsprongen. Zijn in de Bondsrepubliek blijven zitten op hoge posities. Maar het heeft vrede opgeleverd op lange termijn. En ik denk de echt pijnlijke keuze zal straks zijn om, mocht het zo gaan als ik net schets, dat Poetins regime op een gegeven moment in elkaar dondert, om dan Rusland de hand te reiken en te zeggen, we gaan nu een nieuwe veiligheidsstructuur bedenken. We geloven dat hier een nieuw Rusland staat voor ons. Dat zal heel bitter zijn. En daarbij zal bijvoorbeeld Oekraïne zal dat absoluut niet willen. Ja, dan komt er wel, dan zullen wij ook over onze schaduw heen moeten springen om een andere situatie mogelijk te maken.
Ja. Ik vind het leuk of interessant dat je net even iets noemt over hoe het de vorige eeuw ging, ten tijde van de wereldoorlogen. Vooral na de Eerste Wereldoorlog. Wat ik wel een interessant punt vind, ook in de context van de vredesbeweging, is dat je daar best duidelijk ziet dat er in een oorlog en in de oplossing daarvan vaak toch ook een kiem te vinden is al van weer een volgende oorlog. Als we dat zo bekijken, kan je oorlogen die spelen, en ik heb even wat opgezocht, maar op dit moment spelen er meer gewapende conflicten dan ooit tevoren op de wereld. Ik weet de details niet van hoe dit precies bepaalt, maar in ieder geval erg veel. Mijn vraag is dan, er is zo'n geweldspiraal eigenlijk gaande als we het hebben over oorlog. Waar in een oorlog en een vrede weer een kiem voor een nieuwe oorlog zit. Is dan niet de enige optie toch dat één iemand of een land of een staat daar als eerste zegt, wij trekken ons hieruit terug uit die spiraal. Omdat je zegt net duurzame vrede na de Tweede Wereldoorlog, maar dat was natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet waar. Wel minder conflict. Hoe zie jij dat? Die geweldspiraal die toch te ontwaren is, denk ik, in veel oorlogen.
Ja, nou als ik die vraag in twee etappes mag beantwoorden.
Dat, ja.
Kijk, we hebben zojuist een vrede meegemaakt in net niet in Europa, maar best dichtbij, die niet zo heel veel aandacht heeft getrokken. Maar Armenië en Azerbeidzjan zijn al sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in oorlog, of in een hele gespannen situatie geweest en vaak in oorlog. En die hebben een vredesakkoord getekend. En als je nou vraagt, nou hoe kan dat, hè, na zoveel tijd, dan is het simpele antwoord, ja, de oorlog was in feite verloren voor Armenië. Azerbeidzjan heeft die oorlog gewoon gewonnen. En ja, de president van Armenië heeft zijn verlies genomen. En er is nu een vrede getekend die, ja, beide landen de weg naar voren geeft. Dus de les voor vrede daaruit is, denk ik, dat een vredesakkoord, kun je pas bereiken als daar de voorwaarden voor zijn. Als je verwacht dat landen een vrede sluiten terwijl de leiders meer heil zien in doorvechten, ja, dan kun je praten wat je wil. Maar daar zijn ook tal van voorbeelden van onderhandelingen voor de bühne, ja, die alleen maar op tijdrekken neerkomen. Dus als die voorwaarden er zijn, dan is een vrede mogelijk. In het geval van Oekraïne geloof ik dat die voorwaarden er komen als de frontlijn stil ligt en Poetin niet meer gelooft dat hij militaire winst kan halen. Maar goed, die andere vraag was, is het mogelijk om als enige land uit die spiraal van geweld te stappen?
Er moet iemand beginnen, zou ik zeggen.
Ja, ja. Je zou kunnen zeggen dat Europa dat heeft gedaan. Dat Europa heeft historisch lage defensieuitgaven gedaan, decennia lang. Dat wordt nu door Donald Trump natuurlijk geframed als stelen van de VS. Maar ja, Europese landen deden dat. Het verhaal is nu omdat de Amerikanen ons beschermden, maar ook omdat wij geen realistische dreiging van oorlog zagen. Dat is nu veranderd. Maar als je vraag is van kan dat, dan denk ik, ja, je hebt gewoon gezien. En het grootste deel van jouw leven heb je geleefd in een situatie waarin dat het geval was. Waarin ons land lage defensieuitgaven had, omdat wij ook de dreiging laag inschatten voor onszelf. Dus ja, ik denk, zeg maar, radicaal eruit stappen uit de race en zeggen wij doen als enige niet mee. Nou, dat vind ik een mooie gedachte, maar ik denk dat de realistischer gedachte is, het is kennelijk mogelijk om aan internationale ontspanning te doen en een geloof internationaal te verspreiden dat de kans op conflict zo laag is dat je beter zo weinig mogelijk kunt uitgeven aan oorlog.
Want je schetst nu alsof Europa dus haast ontwapend waren, maar nog altijd is Europa, ook voordat we ons verder gingen bewapenen de afgelopen jaren. Als ik de cijfers, heb ik niet allemaal heel precies, maar ik heb steeds gehoord dat Europa 4 keer zoveel wapens heeft en 4 keer zoveel troepen als Rusland. En dat samen met Amerika erbij, dat we 10 keer zo sterk zijn. Dus dat verhaal van hoe pacifistisch Europa was, daar valt wel iets op af te dingen.
Ja, toch? Nou kijk, dus, dit
en
specifieke.
Dus de vraag is ook van hoe, als we dus al nu al zoveel sterker zijn, hoeveel moet je dan nog doorgaan totdat we ons veilig voelen? Waar houdt dat op?
Ja, het zijn twee verschillende dingen.
Ja.
Hè? als wij in Nederland euro's uitgeven en Rusland geeft dezelfde hoeveelheid euro's uit, krijgt Rusland daar veel meer.
Ja, nee, maar dit is ook, ik weet dat er inflatiecorrectie op plaats moet vinden enzovoort, maar dat schijnt, dat is gedebunked.
In Europa hebben wij een bekend vredesdividend uitgegeven sinds de jaren 90, dus dat is een verlaging van de defensieuitgaven geweest. Jouw punt is, dat kan nog veel lager. Want als je dat bedrag, als je alles bij elkaar optelt, dan kom je nog steeds op heel veel geld uit. Ja, natuurlijk. Daar heb je gelijk
in. En niet alleen geld, maar gewoon in absolute maatstaven van militairen, dus en materieel, vliegtuigen, tanks enzovoort. Dus,
maar als je vraagt aan een militair, wat was de slagkracht van Europese legers versus dat Russische leger? Ja, dan was dat dus veel minder. Dus de conclusie, wij zijn dus veel sterker dan Rusland, dat is jammer genoeg niet waar.
Dus wat jij inderdaad zegt, Rutger, is geld zegt niet alles. Er is een andere manier om te kijken en naar die machtsverhouding. En daar wordt nu toch iets rechtgetrokken wat scheef zat. In termen van slagkracht, zoals je het net zei. Ja. Het is interessant om te zien, want de afgelopen jaren zijn er ook veel pacifistische bewegingen of landen die zichzelf als wat meer pacifistisch zagen, die zijn toch weer gaan de militaire productie, dus niet alleen in geld, maar ook in middelen gaan opvoeren. Ik vond het interessant om te lezen dat Japan sinds de Tweede Wereldoorlog in de grondwet heeft opgenomen om nooit meer iets militair in het buitenland te gaan doen. En Duitsland is natuurlijk ook heel terughoudend. En dat is eigenlijk pas de laatste jaren weer veranderd. Ik denk een laatste vraag voordat we doorgaan naar een klein muzikaal intermezzo. Wat zegt dit toch over... mijn vraag zou zijn, wat zegt dit over de ontwikkelingen waar we nu in zitten? Martijntje, jij zou denk ik zeggen, als ik het goed begrijp, dat is helemaal nergens voor nodig. We zouden juist op een moment waarop de dreiging groter wordt moeten zeggen met elkaar, we blijven hier afstand van nemen als het erop aankomt. Heb ik dat goed?
Ja, dat is zo. En dat moeten we ook doen, omdat het eigenlijk niet in ons belang is. Het is echt niet in ons belang. Dus als zeg maar gewone mensen met kinderen en ouders enzovoort, betekent een escalatie, een verdere militarisering eigenlijk alleen maar dat we onveiliger, armer enzovoort worden.
Ja. Dankjewel, ja. En Rutger, een laatste antwoord hierop.
Ik denk dat een van de dingen waar we het niet over, waar we het nog niet over hebben gehad, is de politieke wind in de wereld. Als je het hebt over waarom bijvoorbeeld Japan zich nu aan het bewapenen is, of op welke koers India ligt, landen die, laten we zeggen, aan het pacifistische kant van het spectrum zaten de afgelopen decennia, dan heeft het ook te maken met politiek die in verschillende landen nationalistischer wordt, die afdrijft naar extreem nationalisme of populistisch rechts. En dat drijft natuurlijk ook een bepaalde richting op die ik ook enorm betreur.
Dank jullie wel. We gaan straks gewoon verder en dan vooral naar aanleiding van vragen die jullie hebben, die jullie aan de hand van wat er nu is gezegd hebben bedacht, prangende vragen. We hebben het nog niet over alles gehad, bij lange na niet natuurlijk, maar de tijd schrijdt voort. Ik wil eerst graag vragen of J.M. Bakkes en Lilian naar voren willen komen. En zij zullen een nummer gaan spelen. En tijdens het spelen van dat nummer hebben de sprekers beide voor het publiek, voor jullie, een vraag voorbereid waar jullie tijdens het luisteren naar de muziek eens over na kunnen denken. En ik ben eigenlijk ook benieuwd waar jullie mee zijn gekomen. Rutger, mag ik jou eerst het woord geven?
Ik denk graag nog even over mijn vraag na. Okay. Dan geef ik Martijntje eerst de beurt.
Ik moet mijn vraag wel heel even inleiden. Dus ik heb net gezegd dat die leus van Erasmus die op Cicero teruggaat van beter een onrechtvaardige vrede dan een rechtvaardige oorlog. En eigenlijk wilde ik jullie vragen van wat vinden jullie daarvan, van die uitspraak, die zeg maar heel, heel krachtig voor mij dat grote dilemma weergeeft. Nou goed, ik had eigenlijk de vervolgvraag willen geven. Want ik had Avishai Margalit willen aanhalen, een Israëlische filosoof die eigenlijk zegt van, ook zegt een onrechtvaardige vrede is niet mogelijk het hoogste waarnaar je kunt, of een rechtvaardige vrede is niet mogelijk het hoogste waarnaar je kunt streven, is een vrede waarbij de verschillende tegenstanders elkaar niet vernederen. Denk aan de Eerste Wereldoorlog en de afloop daarvan. Maar dus de vraag is, wat vinden jullie van die uitspraak?
Dankjewel.
Nou, ik had volgens mij de vraag, de bedoeling was ook om iets positiefs mee te nemen. Dus ik zit even na te denken hoe ik dat nou, deze positieve boodschap in een vraag kan vertalen. Maar goed, wij praten hier toch over sombere onderwerpen. En ja, met een sombere grondtoon. Wat ik heel interessant vind is dat als je mensen in de wereld vraagt hoe ze naar de toekomst kijken, dan is de gemiddelde wereldbewoner heel optimistisch. En dat is in Nederland toch wel, denk ik, goed om ons te realiseren. Voor de meeste mensen ter wereld ziet de toekomst er gewoon heel goed uit. Die hebben een enorme welvaartssprong gezien tussen henzelf en hun ouders. Hun economieën groeien in landen in Afrika, in Azië. Die zien de toekomst veel mooier worden. Maar ik denk wel dat het nodig is voor ons om ruimte te maken voor hen. Ik denk dat als je het hebt over vragen zoals klimaatverandering, maar ook internationaal bestuur in de Verenigde Naties, moeten we ruimte maken, moeten we, enzovoort. Dat betekent, als we die mensen allemaal een eerlijke plek willen geven en die landen een eerlijke plek willen geven, zullen wij daar echt ook voor moeten inleveren? Zouden jullie daar in jullie eigen leven bereid toe zijn? En hoe zouden jullie dat zelf voor je zien? Dat zou ik eigenlijk willen vragen.
Genoeg voer om over na te denken, volgens mij. Een paar minuten in ieder geval. Mag ik even jullie microfoons lenen voor de muzikanten?
De vorige keer dat ik dit nummer hier speelde, kwam er na afloop een heel begenadigd gitarist naar me toe. Met de vraag of hij voor altijd mee mocht spelen, dus wees u gewaarschuwd. Wist u dat ik hier alleen zo was? Mijn lippen staan nog op het glas. Oh, het was hier. En het was duur, die zwarte drank van mijn natuur. Hier wilde ik de ware zijn en slikte ik de smart als ontgifting. Ontgifting van het hart. Ik drink nog steeds, de tijd verstrijkt die bij ons woont. En op ons lijkt. O, u en ik, we hebben de gedachtegang verward met de wegen. De wegen van het hart. O, o, o. O. Oh, oh. Ik droomde bang dat hij verscheen met zwarte brand of licht alleen. Het plein werd stil, de lucht werd leeg, alsof de wereld uitstel kreeg. Maar driemaal klonk de laatste vraag die alle tijden tart. Hoe staat het nu? Hoe staat het met het hart? De Rebbe zweeg. Hij ging akkoord. Aan hem de dans. Aan ons het woord. Ze spelen soms nog samen, maar ze slapen nu apart in de kamers. De kamers van het hart. Oh, 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 oh. Ons beste deel, maar weten ook, we weten veel. Een diep geheim, een lief gebaar, dicht bij onszelf, ver van elkaar. O, zelfs al schreef de boekhouder van Bethel alles zwart, wat weet ik nu, wat weet ik van mijn hart. Dus ik vraag niets, mijn mensenkind, niet wat ik weet, niet wat ik vind. Ik vraag het slechts het kind dat op mijn plaats stond bij de start. Hoe staat het nu? Hoe staat het met het hart? O, hoe staat het nu? Hoe staat het met het hart? Dank u wel.
Bedankt voor de prachtige muziek. Dank je wel. En dan zoek ik even... Bina, inderdaad, want we gaan de microfoon rond laten gaan vanaf nu. En ik wil jullie allemaal vragen, als je een vraag hebt zo dadelijk, steek gerust je hand op en hou hem ook even omhoog. Zodat Bina je kan vinden. En dan is mijn vraag aan jullie, probeer je vraag zo duidelijk, kort en bondig mogelijk te houden. Want dan kunnen we zoveel mogelijk vragen horen. Ja, Bina, ik zie achterin een heel aantal handen, dus kies een mooie uit.
Ja, ik heb eigenlijk een vraag voor Martijntje. Wat ik soms hoorde, daar werd ik zelf eigenlijk een beetje bang van. Omdat steeds de vraag van wat dan nu? Voor mijn gevoel was er dan steeds een antwoord van wat er eerder al had moeten gebeuren. Qua onderhandelingen toen Poetin het nog wilde of hoe het in de Koude Oorlog ging. Wat voor mijn gevoel heel moeilijk te vergelijken is nu met Oekraïne. Dus ik vraag me dan eigenlijk af, is dan dus de oplossing meer geld naar vrede, minder naar wapens? We laten Oekraïne aan haar lot over en Rusland doet zijn ding. Dat is hoe het voor mij klinkt, maar misschien is dat helemaal niet zo de boodschap. Dat vroeg ik me af of dat klopt.
Het klopt misschien dat ik niet een heel concreet antwoord heb gegeven. Maar dat is ook omdat ik het hele ingewikkelde van de situatie zie. En ook dus in die zin ook dicht bij Rutger zit. Maar tegelijkertijd weet dat de oplossing die we nu steeds kiezen niet de oplossing is. En er niet gewerkt wordt aan het alternatief, zeg maar. Wat wel degelijk, waar dus die historische situaties... Ik noemde de Koude Oorlog. Daarin werd wel gewerkt aan het alternatief. Ik schetste de Koude Oorlog niet als wat ons ideaal moest zijn. Maar als een periode waarin wel degelijk de diplomatie en de onderhandeling en het vredeswerk op de grond, zeg maar, gebeurde. En ja, in het geval van de Oekraïne denk ik dat... sowieso de eis dat Oekraïne lid kan of wordt van de NAVO, dat die sowieso van tafel moet. En als dat vanaf meet af aan daarvoor meer begrip was geweest, dan was de hele oorlog, denk ik, niet uitgebroken. Maar ja, nee, nou, maar dus ik vind het, zeg maar, het is hetzelfde. De vredesactivist overkomt hetzelfde als de filosoof. Want dan geef je als filosoof een perspectief hoe je ook naar de situatie kunt kijken. En dan word je gevraagd van, ja, maar hoe dan? En dan denk ik, ja, dat hoef ik niet te vertellen, zeg maar. Het feit dat je niet heel in detail kunt invullen hoe je aan dat perspectief kunt werken, betekent niet dat het perspectief zijn geldigheid verliest. Dus al die miljarden voor wapens, maar nul voor het überhaupt het inzetten op allerlei vormen van vredeswerk, vredeseducatie, nou, enzovoort.
Ik denk, een onderliggende vraag misschien van jouw vraag was ook, radicaal kiezen voor vrede gaat ook gepaard met grote of hoge kosten. In dit geval in Oekraïne misschien. Is dat te rechtvaardigen voor jou, denk je?
Ik denk dat we juist door de militaire weg de Oekraïners mee als Westen, door dat te steunen, de destructie en de dood in Oekraïne mede hebben vergroot. Natuurlijk is het Kremlin daarvoor de belangrijkste verantwoordelijke, maar ja, ik weet dat heel veel mensen dan beginnen te stijgeren, maar ik dacht wel eens aan het voorbeeld van Nederland, die na 4 dagen is gecapituleerd. De situatie is niet helemaal vergelijkbaar enzovoort, maar het was in zekere zin een zegen, omdat als dat niet was gebeurd, was de rest van Nederland ook net als Rotterdam eraan gegaan, zeg maar. Dus vanuit het perspectief van gewone Nederlanders was dat capituleren in een situatie waarin er geen houden aan was, de betere. En we hebben in zekere zin als Westen Oekraïne ook geen optie gegeven om dat te doen. Nee.
Dankjewel. Een volgende vraag. Bina, waar ben je? Heb jij achterin nog iemand gezien? Dan gaan we straks weer naar voren toe.
Ja, er wordt wel gezegd dat er geen alternatief is, soort van, maar bestaat er niet, of zouden we niet als internationale gemeenschap, een soort rules-based order is een term die je vaak hoort, een soort internationale grondwet waarbij er een groot aantal landen is die zich daarvoor hard wil maken en daar ook bereid is voor te vechten, soort van. Zou dat niet de weg naar vrede moeten zijn, net zoals er in ons eigen land een democratie is waar een politie geweld voor gebruikt, zodat er uiteindelijk minder geweld is. Dus zou dat niet de oplossing zijn, is eigenlijk mijn vraag.
Aan wie was je vraag gericht?
Ik denk in eerste plaats aan Rutger dan.
Aan Rutger.
Ik ben het heel erg. Ik ben het heel erg met je eens. Ik ben daarin een kind van de jaren 90. Ik geloof in internationale samenwerking. Ik geloof in internationaal recht. Ik heb zeg maar de millennium doelen uitgeroepen horen worden en de wereld zou beter worden. Ik denk dat een van de dingen die ik het meest betreur aan het huidige moment is dat internationale samenwerking zo ondergraven wordt. Ik moet trouwens, ja, van de vele dingen die net werden gezegd waar ik niet mee eens was, wil ik toch in ieder geval weer spreken dat er niet met Rusland wordt gesproken. Ik bedoel, Trump sluit Poetin klappend, applaudisserend aan de borst. Ja, laten we niet doen alsof dat nou zeg maar de doorbraak heeft gegeven waar we op hoopten. Maar terugkomend op jouw vraag. Ja, ik geloof nog steeds dat internationale samenwerking de weg voorwaarts is. Ik ben ontzettend teleurgesteld in de Amerikaanse regering met name. Ik haalde al Bertrand Russell aan. Heel veel mensen hadden hun hoop gevestigd op de Verenigde Staten als een ander soort land, een beter land. Je zou kunnen zeggen, als je gelooft dat lang waar was, dan is dat in ieder geval nu niet meer zo. De internationale orde waar ik in geloofde is toch grotendeels van de tekentafel gekomen in de Verenigde Staten in 1944. Allemaal jonge mensen die een nieuwe wereld voor zich zagen en die eigenlijk alles van onze wereld is toen ontworpen. Dingen zoals IMF, Verenigde Naties, UNESCO, Wereldvoedselorganisatie, ga zo maar door. Dat wordt allemaal kapot gemaakt. Ik ben eerlijk gezegd, iets positiever over kan zeggen, maar ik ben ook teleurgesteld over wat de middenmachten heten. Landen zoals India, Argentinië, Zuid-Afrika. Als je ziet wat zij willen met de toekomst, dan is het gewoon meer inspraak, meer macht in het systeem. Maar het is niet zo dat zij vervolgens iets constructiefs willen in het systeem. Dat zij zelf stappen vooruit zetten voor klimaatverandering. Dat zij de oorlogen van dit moment actief proberen in te stappen en te beëindigen. Dus ik ben daarin jammer genoeg niet erg. Ik vind dit een teleurstellend moment. Maar ik geloof nog steeds dat internationale samenwerking en internationaal recht de weg voorwaarts is, ja.
En daar zijn
we. En na de eerste, eigenlijk nog toen de eerste Tweede Wereldoorlog in gang was, het einde, dus ik geloof in juni 1945, toen is het VN-handvest waarin vastgesteld. En wat eigenlijk een prachtig document is, wat we eigenlijk weer helemaal in ere zouden moeten herstellen. Maar we zien helaas nu dat die VN verbrokkeld is en niet meer die macht heeft die eraan toegedicht wordt. Maar dat is een van de dingen die ik bedoel. Dus als we op die lange termijn vrede, dan moeten we daarop inzetten. Dus daar komen we volgens mij heel dicht bij elkaar.
Ja, ik heb denk ik een vraag voor allebei de sprekers eigenlijk. Sorry, ja, ik zou ook inderdaad gaan staan. Martijn, je stelde net de vraag aan Rutger. Europa is eigenlijk al sterker dan Rusland. Toch blijft het conflict bestaan. Moet Europa dan niet? Hoeveel sterker moet Europa dan niet zijn om dus met eigenlijk wapens vrede te kunnen bewerkstelligen? Het ging vervolgens ook over de Cuba-crisis, de Koude Oorlog, die niet warm geworden is. Ik hoorde laatst van Dominic Sandbrook, een Britse historicus, daar een leuk argument op, of een uitleg van waarom die oorlog niet warm geworden is. Namelijk het wederzijds besef van wederzijds vernietiging. Of met andere woorden, was het misschien zo, in ieder geval daar, dat het besef, of dus de wapens en dus de mogelijkheid om de ander te vernietigen, eigenlijk ironisch genoeg, tot vrede heeft geleid. En als dat het geval is, hebben we dan niet ook het antwoord op de vraag, hoeveel wapens hebben wij hier nodig? Of eigenlijk zouden we hier dan niet moeten zeggen, moet Europa misschien, Amerika wellicht ook, meer een gevechtsbereide houding hebben. En dus weer diezelfde dreiging van ons laten uitgaan, waardoor we sterker staan politiek, juist zodat we niet oorlog hoeven voeren. Dus dat we echt voor Poetin een dreiging zijn, omdat hij weet, zoals we nu misschien met een Trump zelfs wel hebben, deze jongens laten niet met zich zollen. Ze zijn ook bereid echt te vechten. En dan hoeven we wellicht niet te vechten.
Is dit een vraag aan een spreker?
Ja, eigenlijk aan beide. Want ik denk dat het een argument voor pacifisme is middels bewapening.
Oké, dus een argument voor pacifisme zou ook kunnen zijn bewapenen. Dan zou dat zorgen voor een.
Je moet de vraag even kort herhalen, want ik denk dat veel mensen niet hebben.
Ja, de vraag was dus volgens mij, is bewapening niet ook een manier van oorlog voorkomen? Omdat op het moment dat van beide kanten evenveel dreiging uitgaat, er bij voorbaat wordt gezegd, oorlog heeft geen zin, laten we de handen schudden.
De afschrikkingstheorie, zeg maar.
Oké, de afschrikkingstheorie, bij deze. Ja, Rutger.
Ja, ik vertelde dat al vooraf. Ik heb een master scriptie geschreven over nucleaire strategie. Daar werd ik eigenlijk zo naar van dat ik ben gaan zoeken naar andere objecten om te studeren. En ik zit nu bij cultuurgeschiedenis en ik geef les over fotografie. Kernwapens zijn er en ze zijn, ja, het is heel moeilijk om je voor te stellen dat ze allemaal zullen verdwijnen. Maar het is gewoon ongelooflijk als je van afstandje naar kijkt dat daar 20.000 van zijn. Dat we geloven dat het noodzakelijk is dat landen daar duizenden van hebben om te zorgen dat de ander ze niet gebruikt. Ik ben zelf een groot voorstander van nucleaire ontwapening. Ik ben er zeker geen voorstander van dat Europa kernwapens ontwikkelt. Ik ben ook niet voor het voorstel van Volt over het in die zin. Ik denk helemaal niet dat Rusland afgeschrikt kan of moet worden met een kernwapen. Ik denk wel dat Rusland moet worden afgeschrikt met andere soorten van weerbaarheid. Op militair vlak, maar ik denk belangrijker wat onze eigen democratie betreft, wat onze infrastructuur betreft, onze energieveiligheid, onze mentale instelling. Wat kernwapens betreft zou ik zeggen, nee, laten we alsjeblieft niet die kant op gaan. Overigens denk ik, er wordt heel vaak gedreigd met kernwapens door Poetin. Dat is vreselijk, maar daar bestaat inderdaad gelukkig nog een soort rode lijn. Waar toch een groot ontzag of angst voor bestaat bij de grote machten. Ik denk wel dat er kans is op nucleaire proliferatie door deze oorlog in Oekraïne. Door de Russische inval in Oekraïne. Dat is een van de grote zorgen die ik daar ook van heb.
Ik denk dat we hier het ook een heel eind eens worden. Kernwapens zijn, de discussie zou weer helemaal overnieuw moeten wat mij betreft. Dus we waren in de jaren 80 een heel eind met het inzicht dat kernwapens gewoon de wereld uit moeten. Dat zijn, en we hebben nu allemaal afschuwelijk wapentuig, maar kernwapens zijn gewoon echt het vreselijkste wat mensen ooit hebben bedacht. En ik begrijp wel dat je heel depressief werd van die scriptie. Dus Europa moet zeker niet die kant op. Maar even, want ik wilde even kort iets zeggen over Europa, want er heeft volgens mij een hele rare paradigmawisseling plaatsgevonden in Europa. Europa, de Europese Unie, is een product van de vrede, zeg maar. En is echt een vredesproject. Dus van meet af aan, zeg maar, Robert Schuman in de eind jaren 40, begin jaren 50. Dus de oprichting van de EU. Was de visie, de diep beleden visie dat Europa door samen te werken een langdurig vredesproject zou uitgaan. Stilzwijgend is dat blijkbaar veranderd. Dat met het Rearm Europe, of dat had een andere naam gekregen, maar dus wat de huidige Europese Commissie heeft voorgesteld, is Europa opeens een oorlogsproject geworden. Dat is dus eigenlijk een heel andere manier om het is eigenlijk een enorme paradigmaverschuiving geweest waar eigenlijk helemaal niet over is gesproken, volgens mij. Dus het lijkt me ook belangrijk om dat ons te realiseren.
Hallo, ik ben Mariska van Dam. Bedankt voor het debat. Ik vind het tot nu toe heel interessant. En wat voor mij nog wel de grote afwezige is in het gesprek is de wapenindustrie. Dus daar hoor je eigenlijk heel weinig over waar de wapens precies vandaan komen nu we aan het bewapenen zijn. Wie daar garen bij spint. Hoe dat precies eigenlijk verbonden is met alle geopolitieke conflicten. En ik vroeg me af of jullie daar misschien kort nog even op konden ingaan, op jullie visie daarop.
De wapenindustrie verdient aan oorlog. De wapenindustrie verdient aan de herbewapening van Europa. Dat zijn hele nare feiten waar je niet omheen komt. Ik zie niet hoe dat anders kan. hoewel ja, ik daar niet, niet blij mee ben. De stap alleen die je als laatste maakt in je redenering, daar geloof ik zelf niet in. Dat omdat de wapenindustrie profiteert van deze oorlog, dat daarom de wapenindustrie achter de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld zou zitten. Ik zie geen enkel politiek bewijs dat zou bewijzen. Maar ja, het blijft natuurlijk een onfrisse industrie. En in een ideale wereld zou die helemaal niet bestaan. En ja, die profiteert van hogere defensiebudgetten. Of het ministerie van oorlog, zoals dat nu in Amerika heet. Daar kun je niet omheen.
Ik zou hem zelf nog iets scherper willen neerzetten. Je kan ook zeggen dat de militaire industrie er belang bij heeft dat er geen vrede tot stand komt. Is dat niet, dat is een andere manier van kijken, of in ieder geval van spreken erover. Zou dat niet ervoor kunnen zorgen dat het vrede ook actief in de weg zit, de militaire industrie?
Dat is een oude vrees, hè? Uitgesproken door Eisenhower, een Amerikaanse president die zelf een van de belangrijkste generaals van de Tweede Wereldoorlog in de Tweede Wereldoorlog was. Hij heeft gewaarschuwd voor hoe noem je dat? Vigilance daarvoor, dat we ons daarvoor moesten waken. Ik denk dat die waakzaamheid bestaat. En ik vind het het is natuurlijk een schrikbeeld dat de wapenindustrie ons beleid zou voortstuwen richting spanning. Maar ja, nogmaals, ik zie daar in praktijk, zie ik als grootste aandrijver van hogere defensieuitgaven in Europa angst. Voor Rusland, het visuele bewijs wat er gebeurt, wat er kan gebeuren als je jezelf niet verdedigen kan tegen agressie. En niet wapenindustrie die lobbyt voor deze koers. Maar daar kijk jij, denk ik, heel anders tegenaan.
Ja, ik denk inderdaad dat de wapenindustrie wel degelijk ook een actor is, een co-producent van het conflict en van het voortbestaan van het conflict. En daarbij zijn er wel degelijk voorbeelden van. Hè, dus de wapenindustrie loopt in Europa, zeg maar, de kantoren plat van de Europese politici. Daar zijn wel allerlei aanwijzingen voor. Maar voor een deel gebeurt het natuurlijk ook buiten ons zicht. Dus we kunnen die actieve bemoeienis niet zien. Maar in de. Je kunt wel, zeg maar, dat zegt ook Stop Wapenhandel, dus een van de leden van de vredesbeweging, dat dus wel degelijk gebeurt. En tegelijk, dus we leven, op dit moment willen we zeggen dat we in een democratie leven, maar we weten dat, zeg maar, veel van die bedrijven, die grote bedrijven, dat die een hele belangrijke macht hebben in onze democratie. Dus dat ze wel degelijk de agenda bepalen. En ik zou zeggen dat er veel meer controle en veel meer transparantie op zou moeten zijn. Dus mijn vermoeden is wel degelijk dat het een eigen kracht is.
Dank jullie wel. Laten we nog één goede vraag het woord geven.
Ja, dankjewel voor het woord. Martijntje zei op een gegeven moment dat op het begin van de Oekraïne-oorlog, dat er nu heel weinig het pacifistisch geluid heel weinig naar voren kwam. En dat vond ik op zich wel gek, omdat op het begin van de Oekraïne-oorlog je juist heel veel hoorde van dat landen, de NAVO-landen geen wapens zouden leveren aan Oekraïne om maar geen escalatie te laten ontstaan. En toen stuurden ze, weet ik veel, helmen en kogelvrije vesten en zo. Maar die escalatie ging naar mijn idee gewoon door. Dus mijn vraag was, is een gedeelte van de schuld van de situatie, hoe slecht het nu niet in Oekraïne eraan toe gaat, ligt die schuld niet ook gedeeltelijk bij het pacifistische beweging?
Ik
kan je niet zo goed verstaan, want je moet het iets langzamer vragen. Oh. Het versmelt.
Kort samengevat.
Iets langzamer.
Omdat... verder. Omdat... de wapensteun door pacifistische overwegingen in Oekraïne dus laat op gang kwam, is dat niet een reden waarom het in Oekraïne er nu zo slecht aan toe gaat? Dus is de pacifistische beweging daar niet deeltelijk schuldig aan?
Ja, dus je veronderstelling is dat Oekraïne niet gelijk de volle map aan wapens uit het Westen heeft gekregen om pacifistische redenen. Dat is voor mij nieuw. En dan is vervolgens je vraag van als dat wel was gebeurd, dan... Ja?
Ja, ik herken wel iets in wat je zegt. Kijk, als je het doorslaggevende land in Europa is Duitsland. Duitsland heeft Oekraïne heel erg aarzelend gesteund. Die inderdaad wilde niet dodelijk steun geven en dergelijke. Eigenlijk gewoon wachten wat er zou gebeuren en pas Oekraïne gaan helpen als bleek dat het niet in elkaar donderde. Als je inderdaad zegt, als Europa daar meteen achter Oekraïne was gaan staan, ook met de steun die steeds na hele lange debatten werd gegeven, dan had Oekraïne er beter voor gestaan. En dan had de oorlog zich niet zo lang voortgesleept. Ik denk dat Europa dat inderdaad eerder had moeten doen. Ik zou niet zeggen, ja, het pacifisme is dus schuld aan. Maar ik denk wel, ja, die vertraging die erin zit, met name in Duitsland, wat een hele sterke pacifistische traditie heeft, onbegrijpelijke redenen uiteraard, heeft uiteindelijk wel geleid inderdaad tot hele slechte gevolgen voor Oekraïne.
Maar het probleem daarbij is dat, dus even los van het pacifisme, dit gaat meer om het historische verhaal, van dat op het moment dat ook andere landen zich zeg maar actief daarmee gingen bemoeien, meer dan wapensteun, hè, eerst waren het inderdaad die kogelvrije vesten en later werden het pas die Leopard tanks enzovoort, dat dan het ook steeds meer een internationale oorlog zou worden. Dus dat het wel degelijk, dat steeds meer opschoof naar dat die machtsblokken recht tegenover elkaar stonden, terwijl dat juist niet de bedoeling was. Nee, maar dan hadden we inderdaad een wereldoorlog. Of in elk geval een internationale oorlog. Volgens mij moest dat hoe dan ook vermeden worden. Ook vanwege het escalatiegevaar.
Ik geloof dat als Oekraïne de Russen tot stilstand vecht, dat er een vredesakkoord zal komen. En ik denk dat als dat eerder was gebeurd, was dat alleen maar voor Oekraïne veel beter geweest. Ja, dat geloof ik.
Ja. Bedankt voor de mooie vragen. We gaan het hier helaas bij laten.
Oekraïne raakte steeds verder weg. Ja, we zijn, zeg maar, ondanks de wapensteun heeft Oekraïne alleen maar positie verloren. Dus los even van mijn pacifistische blik. Als ik een generaal was geweest, had ik eigenlijk gelijk gezegd van ja, jongens, hou op over dat winnen van Oekraïne. Dit kan, of van Rusland. Dat kan, je kan gewoon niet, dat is de les uit de Koude Oorlog, je kan niet van een kernmacht winnen. Dus... we moeten alles. De enige hoop voor Oekraïne was geweest aan de onderhandelingstafel en ook gelijk compromissen sluiten en dus gebieden opgeven, hoe onrechtvaardig dat ook was. Omdat je anders nog veel verder van huis bent. En daar zie ik, zeg maar, als pacifist gebeuren waar ik vanaf het begin bang voor was. Het wordt alleen maar erger. Ze kunnen nooit winnen. Ze gaan eraan kapot. En dat is eigenlijk gebeurd. Het land is gewoon. Er is niks over van de infrastructuur enzovoort.
Ja. Niemand heeft het over Oekraïne winnen van Rusland. Dus,
Ja, nee, dat is wel.
We gaan hier helaas stoppen. De tijd is om. Ja. Bedankt voor de mooie vragen. De goede vragen. Er zijn nog heel veel vragen. Bespreek die vooral zo met elkaar na. Maar daar gaat Ike nog iets over zeggen.
De discussie die voert nog even wat voort. Dat is hartstikke mooi. Maar voor nu zijn we aan het einde gekomen van dit deel van de avond. Het gaat dus nog door om na te praten aan de bar. Zoals ik het vermoeden heb, gaat deze discussie misschien ook nog wel mee naar de bar. Dus als je ook nog wat extra vragen hebt, misschien blijven de sprekers nog wat plakken. Of Tobias, of spreek elkaar vooral aan. Maar ik wil wel gewoon een ontzettend groot dankwoord aan de mensen die vanavond hebben mogelijk gemaakt. En dan in het bijzonder jullie als sprekers, Martijntje, Rutger en Tomias voor het modereren. Ja, heel hartelijk dank voor al deze verschillende perspectieven en verschillende dingen om te overwegen. Dat nemen we heel erg te harte. Dus nog een klein bedankje namens ons voor jullie. Dan wil ik nog vooral even zeggen dat de Jacobi-debatten die worden door vrijwilligers georganiseerd. Maar het is niet kosteloos om zo'n soort avond te organiseren. Dus mocht u iets kunnen missen en nog dit soort debatten willen mogelijk maken, achterin op de pilaar richting de uitgang hangt een QR-code. Die kunt u scannen als u iets kunt missen en dit soort avonden wilt steunen. En daarnaast nodig ik natuurlijk u ook van harte uit voor andere Jacobi-debatten of andere Via Jacobi-activiteiten. Specifiek gaat er eentje over de kunst van het hopen, over hoop houden in deze woelige politieke tijden. En om samen op zoek te gaan naar de samenleving van morgen. Dat is een beetje in aanloop van de verkiezingen en die is op 16 oktober. Dus u bent van harte uitgenodigd om daar naartoe te komen. Is onder andere met Mirjam Bikker, Roxanne Hersberger, Kees van Ekeris, René Couperus onder leiding van Roel Kuiper. Dus wees daarvoor van harte uitgenodigd. Dan is er dus zometeen achterin nog een mogelijkheid om wat te drinken. En voordat we allemaal gaan uitwaaien, wilden we als commissie nog iets ongebruikelijks, wat we nog niet eerder tijdens het Jacobi-debat hebben gedaan. Maar doordat we vanavond het hebben over vrede en een weg naar vrede zoeken, wilden we dat toch vanavond doen. Namelijk een oude katholieke traditie, die ook in veel andere christelijke kerken naar voren komt, is elkaar vrede wensen. Dat is een manier om elkaar in de ogen te kijken en eigenlijk op die manier toch de vrede waar we uiteindelijk allemaal hopelijk naartoe gaan, elkaar die vrede toe te wensen. Dus dat wil ik u eigenlijk vragen of u diegene om u heen een hand wilt schudden en de vrede wilt toewensen.
Op welke manier dan ook? De vrede.
Dat klopt.
De vrede.
Dat klopt. Ik ben van katholieke huizen.
En wat gebeurt er?
En ik ben niet helemaal duidelijk geweest, maar Bakkes heeft nog een lied voor u. Dus als u nog het mooie lied wilt horen, dan zou ik u graag ook willen vragen om daar nog wat laatste aandacht voor te hebben. Dus nog één hartelijk applaus ook voor de muzikanten.
Schaduw van jezelf.
In de verte voor je roept je andere helft. En jij, hier ben jij, hier ben jij, hier ben jij. Ieder moment is een spoor van mij. Oh, 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 oh. Kijk achterom naar de schaduw van jezelf. In de verte voor je roept je andere helft. En jij, hier ben jij, hier ben jij, hier ben jij. Ieder moment is een spoor van mij.
Dank u wel.